Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking op deze laatste zondag van 2019 vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte en daarvan nader het 12e vers, het laatste vers van Psalm 2. Dat willen we nogmaals met elkaar lezen. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn alle die op hem betrouwen. Boven de preek heb ik gezet de overwinning van Christus. Dan zien we daarin een drietal zaken. Ten eerste zien we het verzet tegen Christus, dat is naar aanleiding van de verzen 1 tot en met 5 van deze psalm. Ten tweede zien we de onderdanen van Christus, dat is naar aanleiding van de verzen 6 tot en met 9 van psalm 2. En tenslotte zien we de aanbeveling van Christus, dat is naar aanleiding van de verzen 10 tot en met 12 van deze psalm. De overwinning van Christus, het verzet, de onderdanen en de aanbeveling van Christus. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, de psalm die we zo even gelezen hebben en waar onze tekstwoorden uit zijn en waarvan de auteur onbekend is, die begint met een vraag. En het is een vraag die ons, denk ik, wel vertrouwd in de oren klinkt. Het is een vraag die zo oud is als de mensheid zelf. Direct na de zondeval, als we in onze ouders Adam en Eva God moedwillig de rug hebben toegekeerd, is het eigenlijk onze tweede natuur geworden om de Heere ter verantwoording te roepen. Waarom? Waarom dit en waarom dat? En waarom grijpt God niet in? En door de zondeval zijn we de zaken gaan omdraaien. Met als resultaat dat God alles verkeerd doet en wij alles goed doen. En in de maatschappij, op straat, hoor je dat ook. Mensen die niet in God geloven, stellen wel God aansprakelijk. Als er dan een God is, en als die God dan een God van liefde is, waarom? Maar gemeente, de vraag van de psalmist is van een geheel andere orde. Er wordt niet gevraagd waarom God dit of dat doet. Maar de psalmist die vraagt waarom de mensen dit of dat doen. En dat brengt ons bij de eerste gedachte, het verzet tegen Christus. De psalmist die begint met de vraag, gemeente jonge vrienden, waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? En een kortere vraag is niet denkbaar. En we hebben allemaal onze waaroms in het leven. Kinderen kunnen vragen, papa, waarom is de hemel zo blauw? Jongeren kunnen vragen, waarom is er zoveel ziekte en waarom is er zoveel lijden? Ouderen kunnen vragen, waarom moest mijn kind naar het ziekenhuis? Waarom? En de dichter van deze psalm, die zit ook met zo'n waarom-vraag. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Het rumoer van de volken, het najagen van zinloze zaken, dat verbijstert de psalmist. Waarom toch? Het mysterie van de machtswellust, van de opstand tegen God, de jacht naar de onafhankelijkheid. En het breed om zich heen grijpen van de los van God beweging. Dat kan je verlammen en dat kan je benauwen. En je kunt je afvragen, hoe is het toch mogelijk dat mensen zich durven te verzetten tegen zo'n heilige God? Dat niet de geschepselen de wapens durven op te nemen tegen de Almachtige. En dat is het probleem van de dichter. De heidenen woeden. En jongens en meisjes, het doet me denken aan het bruisen van een onstuimige zee. En misschien heb je dat tijdens de vakantie ook wel gedaan. Als je aan zee was en aan het strand stond, dan zie je en dan hoor je de golven aanrollen op de kust. En die golven die stellen zich één voor één achter elkaar op. En zo rollen ze naar het strand. En het lijkt net een leger dat zich gereed maakt en opmarcheert de vijand tegemoet voor de strijd. En zo gaan de mensen in opstand tegen de Heer. Nietige mensen van stof en as, die nemen het op tegen de heilige en eeuwige God. Dat is toch zeker een vergissing? Ze weten zeker niet wat ze doen. Ja, gemeente, ze weten heel goed wat ze doen. Want het is allemaal grondig doordacht. De psalmist die zegt het. Ze beraadslagen. En ze hebben de zaak van alle kanten bekeken. Er is topoverleg geweest. En misschien zijn deze volken wel onderling heel verschillend. Maar over één ding zijn ze het grondig eens. Er moet afgerekend worden met de gemeenschappelijke vijand. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Tegen wie? Tegen wie is die rebellie gericht? Tegen de Heere en zijn gezalfde. Tegen de God van de koning en de koning zelf. Want die God en die koning, die zeggen recht op hen te hebben. En dat pikken ze niet. Ze zien dat gezag van deze koning als een knellende band. En daar word je beperkt door in je vrijheid. En ze willen niet gebonden zijn. Ze willen zelf wel de dienst uitmaken. En deze rebellie, deze opstand, daar zijn ze dag en nacht mee bezig, gemeente. Ze bedenken ijdelheid. Ze zinnen erop. En ze worden erdoor in beslag genomen. En gemeente, jonge vrienden, wat is dat dan een verschil met Psalm 1 die hier vooraf gaat? Daar ontmoeten we een man die ook dag en nacht bezig is. Maar die is dag en nacht bezig met het betrachten van Gods wet. En in Psalm 2 zijn de mensen bezig en die bedenken. En er wordt hetzelfde werkwoord in het Hebreeuws voor gebruikt. Hetzelfde werkwoord in Psalm 1 en Psalm 2, dat bedenken. Maar deze mensen in Psalm 2, die bedenken hoe ze van deze God, hoe ze zich van God en van zijn wet kunnen ontdoen. En wie zijn die mensen dan? Heidenen. Mensen die God niet kennen. Mensen die niet naar de kerk gaan. Ja, zo kunnen we ons geruststellen en blijven we buiten schot. Nou, ook vandaag hoor je het. Op straat. In de politiek, in de krant. Laat ons hun banden verscheuren. Geloven doe je thuis en in de kerk en niet op school en niet op straat. We hebben niets met God en met zijn dienst te maken. Zo redeneert men. En wij vragen ons af, waarom laat God dit allemaal toe? En dan blijven we zelf buiten God. Want het zijn immers ongelovigen, onkerkelijke, die tegen de Here in opstand komen. Maar nu hoor ik in gedachten die moordenaar aan het kruis, die naast Christus hangt. Indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. En de overpriesters en de schriftgeleerden die roepen het ook. Anderen heeft hij verlost, dat hij zich nu zelf verlossen, zo hij de Christus is, de uitverkorene Gods. En de soldaten die stemmen daar van harte mee in en ze roepen, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelf. In de opstand tegen Christus zijn vriend en vijand verenigd. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van elkander. Want ze waren tevoren in vijandschap tegen de anderen. En het is op Golgotha, gemeente, wat in deze psalm wordt gezegd, dat de koningen en de vorsten zijn vergaderd tegen de Here en zijn gezalfden. Ze zijn vergaderd tegen uw zoon, Christus, Herodes, de overpriesters, de schriftgeleerden. Dus de heidenen en de joden, de wereld en de kerk zijn één in hun verzet tegen de Here. Gemeente, jonge vrienden, dan komen we allemaal op dezelfde hoop te liggen. Bij hen die van de Here af willen en niets met de Here te maken willen hebben en geen genoegen hebben in zijn dienst. Want van nature willen we niet dat hij koning over ons is. En jonge vrienden, zo ellendig zijn we nu. Ben ik net zo ellendig als jij, die denkt als je later ouder bent, dat je eigen weg kunt gaan. Als je later volwassen bent, dat je de kerk vaarwel kunt zeggen. Dat je met je gedoopte voorhoofd je tracht aan de Here te ontworstelen. Zo diep zijn we nu gevallen. Zo verdorven zijn we nu. Mensen die het soms ook nog openlijk durven te belijden en het met hun daden betonen. Ik ben de baas en ik blijf de baas. Hebt u uzelf? Heb jij jezelf daar al in gezien? Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Calvijn die tekent bij deze tekst aan dat alle die zich niet aan Christus heerschappij onderwerpen, dat ze strijden met God. En dat is het verzet tegen Christus. Christus heeft niet alleen tegenstanders. Want als een wonder van Gods genade kunnen deze tegenstanders ook veranderen in onderdanen van Christus. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. De onderdanen van Christus. Gemeente, jonge vrienden, deze psalm die spreekt dus over het verzet tegen de Here en zijn gezalf. Maar het betekent nog meer. Want in Christus wordt ook zijn gemeente vervolgd. Dat verzet van die koningen en van de rechters der aarde, dat is ook verzet tegen de gemeente Gods. Hoe ik dat weet, leest u Handelingen 4 maar. Daar wordt ook deze psalm aangehaald in het gebed van de apostelen. Want in de waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, de welke gij gezalfd hebt, beide Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls. Hoe kunnen de apostelen dit zeggen? Christus, die is toch al lang ten hemel opgevaren. En als de apostelen dit zeggen, dan is Christus niet meer op de aarde. Dus wat bedoelen de apostelen dan? Als ze zeggen tegen uw heilig kind Jezus. Daar bedoelen ze mee. Dat de vijanden, de goddelozen, opgestaan zijn. Vergaderd zijn tegen Christus. En Christus omvat zijn kerk en zijn gemeente. Dus er is tegenstand tegen Christus, tegen zijn kerk en tegen zijn gemeente. Inderdaad, hebt u gelijk. Christus, die was al naar de hemel opgevaren. Dus die vorsten en die volken die aangevoerd worden door de Satan, kunnen bij Christus niet meer komen. Maar waarbij ze nog wel kunnen komen, dat is de gemeente des Heren. De duivelse vijandschap zal losbreken over de gemeente van Christus. En daarin wordt Christus vervolgd in zijn gemeente. Maar wat een troost en een genade is het, dat Gods kind mag weten dat de eindoverwinning zeker is. In het volbrachte werk van Christus. En toch is het waar. Dat al degenen die Christus volgen. Zullen lijden. Dat is de weg van Gods kerk. Door lijden tot heerlijkheid. Dat is de kruisgang van de gemeente Gods door deze wereld. Het kost je spot. En smaad. Als je er openlijk vooruit komt en beleidt dat je een volgeling van de Heere Jezus bent. Je familie, je vrienden kunnen je de rug toekeren en kwaad spreken als je zegt dat je zondags naar de kerk gaat. Het kost je de ergernis van mensen om je heen als je getuigt van de hoop die in je is. Omdat je weet, door genade, in leven en sterven, het eigendom van deze zaligmaker van Jezus Christus te zijn. Spreker, blijft die dichter dan in zijn brandende vragen steken? Nee, bij alle raadselachtigheid van het leven, staat er voor de dichter één ding vast. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Hem zal God sterken en schragen, zodat de duistere machten hem niet zullen overweldigen. En de koning waarvan deze psalm spreekt, dat is David. Maar achter David zie ik de gestalte van Davids grote zoon. Van Christus oplichten, waarvan we enige dagen geleden zijn geboorte hebben herdacht. Zijn komst in het vlees. Psalm 2, dat is een messiaanse psalm. Psalm 2, die wijst heen naar hem die kon zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Door hem zal God zijn heilsplan realiseren, ondanks alles. En uiteindelijk zal al dat verzet tegen de Heere en tegen zijn gezalfde toch te vergeefs zijn. Al bruisen de wateren van de vervolging en de versmaadheid nog zo hoog. De overwinning die is gelegen in Christus, die het hoofd is van de gemeente. Want boven het rumoer van de volken en boven het woeden van de heidenen uit, ziet de psalmist omhoog. En hij ziet Yahweh. Jongens en meisjes, Yahweh. Je weet wel wat dat betekent. De verbondsgod. Ik ben die ik ben. Die de trouw houdt tegenover ontrouwe mensen. En hem ziet hij schitteren in de hemel. Zoals hij dat dan ook zegt in het vierde vers. Die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Jongens en meisjes. Wat doet de Heere met die mensen. Die hem trachten van de troon te steken. Die in de hemel woont zal lachen. De Heere lacht om al die mensen. Die in alles van hem afhankelijk zijn. En toch zo hun best doen om hem terzijde te stellen. Als je bijvoorbeeld in Den Haag in de Tweede Kamer openlijk wordt uitgesproken. Dat met de God van hemel en aarde geen rekening hoeft te worden gehouden. Of als in de massamedia de naam van God gelasterd wordt. Daarvan zal de troon des Heren echt niet omvervallen. Maar wat doet de Heren wel die op die troon zit? Die in de hemel woont, zal lachen. Gemeente, jonge vrienden. Na al het rumoer van de heidenen. Na al het rumoer van de volken. Gaat de Heren spreken. Dat had de Heere ook niet kunnen doen. Hij had ook kunnen blijven lachen. Hij had zich op geen enkele wijze met de wereld hoeven te bemoeien. Maar hij spreekt. Hij neemt nog de moeite om te spreken. Is dat geen wonder? Wij die hem moedwillig de rug hebben toegekeerd. En hem het zwijgen trachten op te leggen. De Heere laat nog zijn woord uitgaan. Hij wil nog met ons spreken. En wat zegt de Heere dan? Zal die mensen voor eeuwig verdoen? Zal die mensen door mijn toorn doen verteren? Dat had de Heere naar recht kunnen zeggen. Maar wat een wonder van Gods eeuwig welbehagen, gemeente. De Heere doet dat niet. Hoor maar wat de Heere zegt. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En zo wil de Heere opstandelingen tegen hem veranderen in volgelingen van hem. Van nature zijn we onderdanen van de duivel. En zo zijn we op weg naar de eeuwige rampzaligheid. Maar als Christus komt, worden de rollen omgedraaid. Erskine zegt dat Christus de opstandelingen tegen de Heere tot een gewillig volk maakt. Hij overtuigt van zonde en ellende. En hij verlicht het duistere verstand in de kennis van hemzelf. En door genade stelt hij in staat in hem te geloven. En hem in het geloof te omhelzen. Als hij aan hen in het evangelie wordt voorgesteld. En zo roept en zo overwint de koning over Sion, de onderdanen van de duivel. En maakt hij hen tot zijn wettige onderdanen. Christus, de koning over Sion, die schrijft zijn wet in het binnenste van het hart van zijn onderdanen. En als koning over Sion brengt hij de onderwerping aan zijn wetten tot stand. En Calvijn die zegt dat Christus is met macht voorzien. Waarmee hij heerst over de onwillige mensen en over de tegenstanders. En de schoonheid en de heerlijkheid van Gods koninkrijk, die blinkt daarin steeds meer uit. Dat het volk vrijwillig op de bestemde dag komt om gehoorzaamheid te bewijzen. Christus zal als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En dan komen de vorsten en de volken te laat met hun besluit in het verzet tegen deze koning. Want in de hemel is ook een besluit genomen. Daar heeft de Heere gezegd, gij zijt mijn zoon. En de Vader, die stelt de Zoon van zijn eeuwige liefde aan ons voor. God uit God en licht uit licht. En deze woorden hoorden we ook later bij de doop van de Heere Jezus. Deze is mijn Zoon in welke ik mijn welbehagen heb. En de Vader die belooft aan de Zoon alle koninkrijken tot aan de einde der aarde. En die zal hij krijgen als loon op zijn volbracht middelaarswerk. De spreker, is deze koning dan wel zo vriendelijk? Want de psalmist die zegt toch in vers 9, gij zult hen verpletteren met ijzeren scepter en gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Deze koning, Christus, die wordt hier toch voorgesteld als een hart, streng en vol van verschrikking. Dan zal ik je antwoorden wat Calvijn zegt. Dat de voorstelling van deze strenge en verschrikkelijke heerschappij niets anders is bedoeld om bij de vijanden van de Heere vrees en ontzag in te boezemen. Christus koestert de zijne in zijn liefde. En hij betoont zich voor de vreedzame schapen als een beminnelijk herder. Maar de wilde beesten, die moeten heren wat harder aanpakken. Om hun grimmigheid te beteugelen. En tot bekering te brengen. Want in dat handelen van de heren zie je dat hij het is die ons zijn vriendschap biedt. Dat hij ons wel straft, maar naar onze zonde niet. En als Christus over Sion regeert, dan komt er voor zijn onderdanen vrede, rust en bevrijding. En het rumoer van de koningen en het rumoer van de volken tegen de Heere wordt stilgelegd. Christus die verandert de storm van de waarom-vragen in een stilte. Het rumoer waarin de waarom-vraag van de dichter staat, dat is tot bedaren gekomen. En als de wind en het noodweer zo hevig raast, dat ze met niet minder dan met de dood en volstrekte ondergang dreigen, dan komt hij wandelend op de golven van de waarom-vraag. En dan zegt hij, zwijg en wees stil. Ook de innerlijke noden en stormen van de gedachten, die brengt hij tot bedaren. En dat doet hij door het licht van zijn verzoenend, van zijn vriendelijk aangezicht over zijn kinderen te verheffen. En dat geeft aan het hart de ware vreugde, de zielenvreugde. Zondaren die met al die waarom vragen en met gebalde vuisten stonden. Zondaren worden uit vrije genade zalig. En daarvan heeft de Vader en de Zoon in eeuwigheid gesproken. God is een barmhartig God. Milde handen en vriendelijke ogen zijn bij hem van de eeuwigheid. Uit zijn welbehagen in de eeuwigheid is de gedachte bij de Here opgekomen om zondaren te zaligen. Toen heeft hij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En na de zondeval zei de zoon, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden van mijn ingewand. Toen hebben de vader en de zoon erover gesproken hoe ze zondaren zullen zaligen. Dat er een borg nodig was. Omdat God niet alleen barmhartig is, maar ook rechtvaardig. En dat de toorn van God over de zonde gestild moet worden. En die moet gestild worden in de weg van het recht. Want Sion zal door recht verlost worden. Jonge vrienden, niet uit medelijden, maar door recht. Christus, die heeft toen gezegd, Vader, ik zal naar die vervloekte verloren wereld gaan. En ik zal mijn leven geven voor mijn schapen. Nou spreken, waar weet je dat nou van? Dat de vader en de zoon daarover gesproken hebben. Dat lees je in Hebreeën 5. Waar deze tekst betrekking heeft op het hoge priesterschap van de Heer Jezus. Dat de hoge priesterschap van Christus ziet op zijn lijden en sterven. En daaruit weten wij dat in de raad des vredes, in de eeuwigheid, dat er gesproken is over het middelaarswerk van de Heer Jezus. En gemeente, jonge vrienden, op grond van Christus middelaarswerk, zegt de Vader tot zijn Zoon, eis van mij. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel, en de einde der aarde tot uw bezitting. De Vader heeft zijn Zoon niet alleen tot middelaar gegeven, maar hij heeft hem ook recht gegeven om op grond van dat middelaarswerk de heidenen te eisen tot zijn erfdeel. En jonge vrienden, het heeft de Heere wat gekost om die belofte in te lossen. Hij die het geen roof hoeft behoefte te achten om goden even gelijk te zijn, heeft zich vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende. Hij is de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En hij is gehoorzaam geweest tot aan de dood, tot in de dood des kruises. Hij is van de heerlijkheid van de hemel uitgegaan. En hij is naar de onheerlijkheid op deze aarde gekomen. Hij is geboren in Bethlehem Ephrata. En als je dan weet dat Bethlehem betekent broodhuis. En als je dan weet dat Ephra betekent vruchtbaar. Dan worden deze namen die zo vaak in de afgelopen dagen met het kerstfeest wel zijn gezegd. Maar dan worden die namen zo mooi en zo schoon in het kind dat daar in de stal van Bethlehem ligt. Hij die het brood des levens is, is in Bethlehem in het broodhuis geboren. En dat brood, dat is vruchtbaar tot in der eeuwigheid. Hij getuigt er zelf van. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. Want hij is de goede herder. Ik ben de goede herder. En de goede herder, die stelt zijn leven voor de schapen. En dat brengt ons bij de laatste gedachte. De aanbeveling van Christus. Gemeente, jonge vrienden, de psalmist die roept zijn gehoor en daarmee ons op tot de dienst van de Heer. Hij spreekt in eerste instantie de koningen en de oversten van de aarde aan. Dat doet de psalmist omdat machthebbers niet zo gemakkelijk te overtuigen zijn. Omdat hun verwaandheid in de weg kan staan om te leren wat waarlijk recht is. En ten diepste zegt de psalmist dat de machthebbers van hun verstand zijn beroofd. Totdat ze geleerd zullen hebben de Heere te vrezen. En omdat hun valse gerustheid hen verhardt tot gehoorzaamheid aan de Heere, dienen ze eerst tot vrees gebracht te worden om van hun tegenstand tegen de Heere genezen te worden. Ze worden opgeroepen om zich in het woord des Heeren te verheugen. Omdat dat woord, en dat is Christus, gezegd heeft: ik ben het woord des levens. En dat de woorden van de Heeren in hun zielen mag vallen, die zegt: leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Ook de koningen en de presidenten en de machthebbers van de wereld moeten leren dat hun leven gevuld is met vijandschap tegen de Heere. En dat zij zich gelukkig wanen. Maar de psalmist die wijst hen erop dat ze met hun verderf spelen, zolang zij zich verlustigen in de verheuging van het vlees. Want de enige ware vreugde is de vrede en de eerbied die is gelegen in de vreze des Heren. En daarom krijgen de oversten, en daarom krijgen de machthebbers, en daarom krijgen de koningen van de psalmist nog een laatste advies. Kus de zoon. Eer de van God gegeven koning, breng hem uw hulde. Vorsten en volken die hebben zich tegen hem verzet en de wapens tegen hem opgenomen. Een onbegrijpelijk wonder dat u in de naam van de koning zelf wordt aangeraden: kus de zoon. En daarin ligt het dat de Heere met hen niet handelt naar datgene wat zij verdiend hebben. Jongens en meisjes, als je van iemand houdt, dan geef je elkaar een kus. Je kan naar je vader gaan, je kan naar je moeder gaan. En dan een kus geven. Waarom? Omdat je van je vader, dat je van je moeder houdt. En dat doet de Heere nu ook. Hij wil dat je hem nodig krijgt. En dat je hem in het geloof kust. Kus de zoon, opdat hij niet toorne. Dat is bepaald niet aantrekkelijk om zo van de Heere te spreken. We spreken liever over een lieve Heere dan over een toornend God. Er zijn theologen en kerken die deze woorden, opdat hij niet toorne, geschrapt hebben. Daarmee maakt men dan een eigen voorstelling van wie God is. Geen toornend rechter, maar een liefdevol vader. Een God die ons altijd bemint en ons alles vergeeft. Een God die niemand afwijst en uiteindelijk iedereen tot zich zal nemen. Ja, zo'n beeld is heel verleidelijk, dat zal ik niet ontkennen. Alleen, het is niet het juiste Bijbelse beeld van God. En daarmee zitten we gevangen in het tweede gebod. Dat ons verbiedt om een eigenmachtige voorstelling van de Heere en van zijn woord erop na te houden. Maar spreker, is God dan geen liefde? Zeker, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar de psalmist die zegt het ons in alle eerlijkheid en in aangrijpende woorden. Kus de zoon opdat hij niet toorne.
En Gods toorn, dat is geen dogmatische redenatie. Iets dat bij de gereformeerde geloofsleer hoort. Of bij een gereformeerde belijdenis. En Gods toorn, dat is geen leerregel, geen schijn. Maar Gods toorn is werkelijkheid. Het is de realiteit van het geloof. Gods toorn is de keerzijde van zijn liefde. En het is deze liefde waarvan de psalmist spreekt. Die wordt afgewezen. Die wordt genegeerd. En die wordt gekwetst. En eens wordt alle verzet tegen God en tegen Christus verbroken. En daarom wordt het evangelie uit deze psalm je toegeroepen. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne. Gemeente, jonge vrienden, we worden geroepen om op onze levensweg in het geloof te zien op Christus. En op deze weg zullen we niet omkomen, want hij zegt, wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. En dat bedoelt de psalmist aan het slot van deze psalm. Wel gelukzalig zijn alle die op hem betrouwen. In het begin van deze psalm waren er mensen aan het woord die zich met geweld wilden losmaken van deze koning. Maar aan het einde van deze psalm, zoals aan het begin van psalm 1, staat er dat er geen gelukkiger mensen op aarde zijn dan de onderdanen van deze koning van Sion. Wel gelukzalig, spreker, wat betekent dat dan? Wat is dat? Dat is het toppunt van geluk. Je bent veilig en geborgen voor tijd en voor eeuwigheid. Een wel gelukzalig mens is iemand die eerst vernederd is vanwege zijn zonde, maar daarna verzoend is geworden met God. Zo dat God zijn vader is geworden, die hem tot zijn kind heeft aangenomen en ook als zodanig lief heeft. En zo iemand is wel gelukzalig, omdat hij de verzekering heeft van zijn zonden, die afgewassen zijn in het bloed van Christus. Al zijn zonden, met alle schuld en straf, die zijn hem mild vergeven. Alle gerechtigheid van Christus, die wordt hem toegerekend. En deze welgelukzalige mens, die heeft ook vrede in zijn geweten. Zijn geweten, dat klaagt hem niet meer aan bij God. Voor wie zou hij nog bevreesd zijn? Want God is zijn vader. De engelen zijn zijn wachters. De schepselen van God zijn zijn vrienden. Ja, ze dienen hem om goed te doen. En de duivel en de machten van de hel kunnen hem niet beschadigen. Ja, wat meer is. Christus is zijn Heere en zaligmaker geworden. Zodat ze niet zullen omkomen in de rampzaligheid, maar overgaan van dood tot leven, tot de welgelukzaligheid. En dat wordt gewerkt door Gods geest. Een christen is welgelukzalig als hij een wakend Christus is, die zeer zorgvuldig is over zijn schuldige plicht en om de gemeenschap met de Heilige Geest te behouden. Want door die te bewaren wordt hij er ook van verzekerd dat hij de gemeenschap heeft met de Vader en de Zoon. Dat is wel gelukzalig. Het gelukkigste van de gehele wereld. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Dat is wel gelukzalig. Wel gelukzalig zijn alle die op hem betrouwen. In de grondtaal staat er eigenlijk, wel gelukzalig zijn alle die bij hem schuilen. En jongens en meisjes, schuilen, dat doe je bij noodweer. Als het regent, als het hard regent, dan zoek je beschutting op. Als het stormt, dan ga je schuilen. En als je op zee bent in een storm, en voordat de storm losbreekt, dan zoek je een schuilplaats. Dan zoek je een oppertje. En die veilige schuilplaats, dat oppertje, dat is er nu alleen in hem. Want als de vloedgolf, de tsunami van de toorn des Heren op je afkomt, dan is er maar één plaats waar je niet omkomt. Bij de koning der koningen, de opgestane levensvorst. Want die zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Dan wordt in de storm van het leven ervaren, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer, welzalig zij die vast op hem betrouwen. Amen.